Het boek gaat over mijn Indiase moeder. En mijn moeder is ontzettend moeilijke vrouw, maar ook heel mooi. En het komt, zij is een immigrant, dus zij is vanuit India naar Nederland gekomen. En daar heeft ze de fout gemaakt om met mijn vader te trouwen, een Nederlandse man. En dat ging helemaal niet samen. Ze zijn nog steeds bij elkaar, ik weet niet hoe dat kan. Maar eigenlijk daar heb ik het hele boek over geschreven. En wij zijn de kinderen van, en wij dachten eigenlijk, ik zou iets stadiger praten. Wij dachten dat we een heel normaal gezin waren. Want als kind zie je eigenlijk niet de verschillen nog. Maar langzaam kwamen we erachter dat alles anders was bij ons. En mijn moeder dinkt op alles af. Afdingen is afschrijven, nee, in het Zuid-Afrikaans. De prijs omlaag maken.
Zij strijkt prijzen af.
Maar ja, zij vindt ook alles te duur. Omdat ze alles omrekent naar de roepie. Dat is de Indiase munteenheid. Dus als wij dan in een restaurant zaten als gezin, dan mochten we, niemand mocht dan iets te drinken bestellen. Van, we kwamen alleen om te eten en mijn moeder bestelde nooit wat te eten. Omdat ze dat te duur vond voor het bedrag dat een gerecht kostte. Kon je 2 weken eten kopen in de supermarkt bijvoorbeeld. Dat was soms grappig, maar soms ook wel heel moeilijk. Ik ben laatst naar mijn moeder geweest. In Toronto wonen mijn ouders in Canada. En ik was sushi aan het eten en met mijn moeder mee. En die wilde niks eten. En ik had een beetje sushi maar besteld. Omdat je toch wat moet bestellen in een restaurant. En ik had mijn sushi besteld en de sojasaus. En wasabi wordt daar, dat groene spul, bij geserveerd. En dat deed ik in de sojasaus. Maar niet alles natuurlijk. Dus ik was klaar met eten. Maar er lag nog een behoorlijke berg wasabi. En mijn moeder, die vindt, je kunt niks weggooien. Dus die nam de wasabi en at dat op. En die kwam door een soort explosie. Dus mijn moeder heeft genoeg inspiratie voor nog 10 boeken. Maar ik houd het voorlopig bij 1 boek. Mama Tandoori, over mijn jeugd. En dat vertelt over hoe wij zijn opgegroeid. Want mijn vader is arts. Dus we wonen in een chique buurt, een rijkere buurt. Maar mijn moeder die worstelde. Zij wilde ook nooit dat ik schrijver zou worden. Want ik ben naar een goede school, naar het gymnasium. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja. En ben naar de universiteit. Dat moest van mijn moeder. Maar toen ik mijn derde jaar mijn bachelor had behaald. Economie, fiscale economie. Vraag me niet waarom. Toen ben ik naar huis gegaan. Toen zei ik tegen mijn moeder, want mijn droom was al heel lang om schrijver te worden. Ik had op de universiteit al 2 romans geschreven. En toen ben ik naar huis gegaan na dat derde jaar. En ik heb tegen mijn moeder gezegd, ik ga je ongelukkig maken. Ik word schrijver. Toen heeft zij een zwarte vuilniszak gepakt uit de keuken. En heeft ze, het was een junidag, het was mooi weer in Nederland. Heeft ze buiten verbrand. En toen kwam de buurman vragen wat we aan het doen waren. Of we aan het barbecue, aan het grillen waren. En toen zei mijn moeder nee. We zijn de kwade geest van Ernest aan het uitdrijven. U lacht, maar ja, zo. Intussen, ironisch genoeg, is het succes. Want zij was bang dat haar zoon in de goot terecht zou komen. Omdat in India is dat kunstenaarschap nou niet heel hoog aangeschreven. En ironisch genoeg is het succes gekomen bij dat derde boek dat ik over mijn moeder heb geschreven, Mama Tandoori. En er zijn inderdaad 100.000 van in Nederland verkocht. In Italië ook nog heel veel exemplaren in. In China wordt het uitgegeven. Maar mijn moeder zegt altijd, keurig aan de grond blijven, jongen. Want 100.000 mensen, 100.000 lezers, dat past in 2 bussen in India. Dus niet te arrogant. Zij zal pas gelukkig zijn, vrees ik, als ik net als John Coetzee de Nobelprijs zal. Maar ik heb al gedreigd, dat zal zij niet meemaken, die Nobelprijs. Want zoals Coetzee toen de tijd zei van, ja, die krijg je alleen als je moeder overleden is. Dus. Of ik vermoord haar, of ik ga nog door met schrijven. Dat is een van de 2.
Rudy.
In een notendop.
Wil jij misschien gauw iets zeggen over die basisse soort van setup van Hans steek die Rubicon oor?
Ja, Hans is een 90-jarige man wat na 50 jaar in sy huis deur sy verloopte kinders gedwing word om ouwe thuis te gaan. Hy is nie gereed daarvoor nie, hy is nie reg daarvoor nie, hy is nie lust daarvoor. So na een redelike skelm jakkels draai wat hy gooi om hierdie situasie te ontduik, kom sy kinders weer op die toneel en hulle dwing hom om by ouwe thuis te gaan. En wanneer hy daar kom, maak hy dan nou kennis met die draconiese bestuur en reëls en regulasies van die ouete huis, wat hom hoegenaamd nie aanstaan nie, en hy raak 'n rebel en 'n aktivis in die proses, wat hy eindelijk maar altyd in sy, was het maar altyd 'n ou harde kop gewees en gewoond om sy eie pad te volg. En in die proces word hy ook die matrone wat in beheer staan van die huis, sy grootste nachtmerrie. Want hy dink vir homself en hy doen goed wat nie normaalweg daar gedoen word nie. En uiteindelik is hy ook die katalysator vir die verset van die ander inwoners wat tot die grootskaalse paleisrevolusie lei in die ouwe huis. Nou, toe hy nou sy ma so in die story bring, toe dink ek, daar is 'n verband met my ma ook. Sy is 94, sy bly in 'n meentuis en sy is nie lus om na 'n propperse aftree oor te gaan waar in een kamer nie. Ek het spesiaal vroeër in die jaar het ek Bloemfontein toe gery om vir te gaan oortuig. Het was so 'n Haans oomblik wat ek gehad het, want sy kinders het hom ook gaan oortuig om uit die plek, of hulle probeer. Maar sy was baie meer beter voorberei op my as aan, want sy het met 'n groot glimlag gesê, sy het haar naam klaar op die waglys gesit, maar dit sal nog so 2-3 jaar wees. Want dit is 'n lang waglys. So, sy het my bietjie daar getroef. En ek weet nou al dat sy gebel word om te sê, daar is 'n oop kamer, en sy sê, skuif my af op die waglys. Ja,
Sla my oor.
So, dit is 'n kort Haanse story.
So, julle twee moet maar so om die beurt saam miskien gaan het vir ons die basiese soort van plot, nie die plot van die tel nie, maar die karakters en die basiese story. Ek weet nie wie wil dit doen.
So, Hotel is 'n mokumentêre, is 'n mokumentêr, is soos 'n dokumentêre show, maar dit is alsof is natuurlijk vals, so daar is oomblik in die kamera toe waar die acteurs met die kamera gesels en dan is al net, dis een normale storyline. Die eerste reeks het ons geskiet in 2015 was die eerste reeks, wat ek en my goeie vriend Stian Smith saamgeskryf het. Sy ouers sit ook hier so achter haar en nie gehoor. En Beer self speel daar en hy speel die ou wat inkom in die hotel besit. So dit is een mokumentair oor een klein hotel in Fransenburg, een fictieve dorpje in Mpumalanga. En hulle word bestuur wanbestuur en deur Ferdy Kreer wat is James Borthwick, wat ongelooflike snaakse akteur is met Skalk Poseidonheid wat die deur beman en Mila Gais is het ook hier voor sy speel die kelnerin. Ja, dis 'n verskriklike lekker ligte storyline met so 'n bietjie hart, ek weet nie.
Ja, wil jy ietsie byvoeg daar weer oor die taal of sal ons aanbeweeg?
Ek dink ons kan aanbeweeg.
Okay, maar dan kan jy miskien eerste die kans gebruik om die volgende vraag te antwoord. En wat ek by julle allemaal wil hoor is, hoe sou jy jou type humor beskryf? Is daar verskillende soorte humor en hoe beskryf jy jou spesifieke soort? En dan, wie sien jy as jou literêre voorvaders, of dan jou voorvaders, wat draaiboekskrywers is, voorvaders, voormoeders, voorouers, voorgangers,
ja.
In hierdie verband, wie is jou humoristiese voorsate?
Okay, so ek dink, ek sukkel nou al vir die geruime tyd om my sin van humor self te klassificeer, want in Afrikaans, ernst, is een redelijk, obviously, een klein kultuur, en ons het maar groot geraak met Orkney Snort nie, was die groot watermerk, denk ek, vir Afrikaanse humor, as jy nou nie boeken gelees het, toe jy klein was nie. En daarna was het so af een starige daal, waar iemand soos ek, wat in net min of meer in Afrikaanse skole was, en met Afrikaanse vrienden uitgehang het, nie veel in plaaslik gekry het, wat my vermaak het. En komedie is my gunsteling vorm van, selfs die drama, in drama vind ek gewoonlik die verkeerste dinge snaaks. So ek dink toe ons, my generasie soort van ook met die koms van piracy en alles, het ons self gewerp helemaal op die Amerikaners en die Britte,
ja.
Waar ons goeders soos die Office ontdek het. En sulke bietjie ondergrondse type mockumentaries en goeders wat ons toe nou begin beïnvloed het. en wat ons eintlik gedink het ons nooit in Afrikaans sal kan pleeg nie. En ek dink toe eventually het, ek weet nie, ja, die tipe massa groot genoeg geraak het dat ons toe nou geld gegee het om hierdie tipe goed te kan afpoel. Byvoorbeeld daar's 'n hoe ek my komedie wil sal beskryf is, daar's 'n woord dramedy wat beteken drama en komedie. Dis 'n is 'n bietjie van 'n taboe term op deesdae, want ek dink dit het al baie keer gefaal en dit klink ook so vreemd. Maar ek dink dis dat dit beteken dat die twee kan nie sonder mekaar gaan nie.
Ja.
Dat in drama is daar komedie, in komedie moet daar hart en drama wees. Ja. Andersins raak dit melodrama of net slapstick.
Hmm.
En ons wil, of ek wil baie graag middel te mik. En ek dink vir my was ek onthou die Britse office was waar ek gegaan het, o, daar's 'n hele ander manier om te kyk na wat humor is en dat die mense kan jy sit hulle amper in 'n tipe vice grip van awkwardness,
ongemak
tot hulle begin sweet en dan sny jy weg. En dit is my baie dit is my baie dank vir.
Rudy,
Elmer het vir my definisie gegee, sy wat daar agter sit en maak of sy nie luister nie. Sy het vir my definisie van my humor gegee, want ek het sy het in die koerant geskrywe. Sy het my boek vir haar ma gegee omdat sy van Vrystaatse humor hoor. Toe wil ek by haar hoor, wat is die verskil tussen Vrystaatse humor en Kaapse humor? Sy sê vir my dis droë humor. So ek kompakteer.
Die Kaap is nou die droë humor.
Nou is die Kaap die droë.
Nee, ek dis ou hierdie Vrystaatse droë humor. Wat ek sy kan nou as ons vraagtyd kan sy uitbrei op hierdie stelling vir hulle. Ek beter verstaan hoe werk my humor.
Okay.
Dit is my baie moeilik om my humor weet ek het so is dalk die regte woord nie, maar ek het oorboord gegaan met die humor. Jy weet, ek het regtig probeer die oortreffende trap in humor nagestreef. So ek het niks, ek het daar's 'n boek wat geskryf is oor lekker lieg stories.
Mm-hmm.
Waar 'n resensent of iemand uitgeroep, hierdie boek skiet nie spek nie, hy gooi met julle skape. So ek moet varke eerder.
Skaapspek, it's a thing.
Ja, hy gooi met julle varke en ek het met julle varke in die boek probeer gooi. Ek het niks subtiel probeer doen nie. My inspirasie is eintlik 'n interessante storie. Dit Etienne Leroux, wat nou vir die meeste van julle baie ver in die verlede is. Toe ek 14, 15 jaar oud was, het ek aan die etenstafel in Bloemfontein by 'n jeugvriend se huis die sonoggemiddag geëet en Etienne Leroux daar beland. En hierdie ou het my absoluut gevang. Dit was net 'n ongelooflike ou om te ontmoet.
In lewende lywe het hy aan die tafel gesit.
Sy lang hare, sy donker bril, sy swart klere, sy drie pakkies sigarette wat op die eetkamertafel uitpak en deeltyd rook terwyl mense eet. En ek weet sulke ooms was daar nie in Bloemfontein in my dae nie. Ek het nooit so iets gesien nie en hy het my ongelooflik gefassineer. En my jeugvriende toe gefluister van sy boeke is ook verban. Jy weet dis 'n rebel of nog hierdie ou.
Ja.
En ek het probeer om sy boeke op skool te lees, maar dit was bietjie bo my vuurmaak plek. Op universiteit het ek nou eers regtig dit begin geniet. En hy is my die humorist van alle humoriste ooit en die grootste satirikus in Afrikaanse fiksie in elk geval. En hy was my altyd 'n inspirasie, nie dat ek naaste by soos hy kan skryf of wil skryf nie, maar hy het altyd vir my of aangespoor om so 'n bietjie humoristies in my misdaadboeke ook te lees. Okay. So dis maar die agtergrond rondom dit.
Ernest, het jy 'n antwoord op daai vraag oor die klassifikasie van jou humorsin en wie jou voorsate in dit is?
In my persoonlike lewe is dit heel vermoeiend vir my omgeving.
Ja.
Omdat ek heel die tyd as het stilvalt, ga ek altyd grappen. Het is een soort eigenlijk een soort tweede natuur voor mij om heel de tijd grap op te zoeken.
Mm.
En dan in het normale leven is zeg maar 5% is echt grappig.
Ja.
En 95% denken mensen, oh mijn god. En soms staan mensen ook gewoon op aan mijn tafel en gaan dan ergens anders zitten. Van, mijn vriendin, die hoort het niet eens meer volgens mij. Mijn kinderen hebben nu langzaam, denken ze ook van, is hij nou gezond of is hij nou...
Ja.
Maar het voordeel van schrijven is dat je die 95% eruit kunt filteren.
Mm-hmm.
En daardoor, maar het is voor mijzelf dan heel vermoeiend van, kijk, niet elk verhaal heeft humor nodig. Kijk, dat verhaal over mijn jeugd, als ik Mama Tandoori, dat boek, als ik dat zonder humor had verteld, was het heel wrang. geweest. Ja. Was het heel pijnlijk geweest. En mensen vragen mij ook wel eens, wat heb je je moeder aangedaan om dat boek te schrijven? En dan zeg ik altijd, ze moet blij zijn dat ik het met zoveel humor heb verteld. Want anders was het pas een verschrikking geweest. En ik denk dat humor bij mij is vooral een middel om een verhaal te vertellen. En dit is bij dit specifieke boek Mama Tandoori dan, om dat verhaal van een jeugd te vertellen. Maar je kunt humor ook nobeler inzetten door... Bijvoorbeeld, als ik nu in Zuid-Afrika en niet langs die townships, het is een verdeeld land met segregatie en dat is even mijn blik alleen even. Maar ja, ik als met mijn humor zou er heel graag om de boel los te wrikken of te kunnen. Ik ben in India geboren en in India wordt op dit moment humor ingezet, juist bijvoorbeeld vrouwenrechten, om dat bespreekbaar te maken. Er is daar een show, een comedy show, die heet volgens mij Het Maandverband. Ik weet niet, gewoon alleen dat al. En dan wordt humor heel erg als middel gebruikt om een verhaal te vertellen, om dingen bespreekbaar te maken. En zo is bij mij ook in het nieuwe boek dat ik nu aan het beschrijven, dat gaat over een huwelijkscrisis, niet autobiografisch. Maar daar probeer ik juist heel erg dingen te laten botsen. Het mag ook, humor mag ook best wel keihard zijn of... Om iets te vertellen wat je anders niet vertelt en daardoor weer verwarring over te laten staan. Dus het is eigenlijk bij mij het moet grenzen aan dat mensen het eigenlijk niet begrijpen van. Ik ben een enorme fan van Andy Kaufman.
Ja.
En zijn humor was eigenlijk dat maar twee mensen het begrepen. Andy Kaufman en zijn tegenspelen en het publiek eigenlijk. Maar ja, dat maakt je wel eenzaam. Dus je moet wel ergens wel tegemoetkomen, maar het moet niet een boek. Boek moet niet 10 afleveringen van Friends zijn. Ik weet niet of die serie hier ook.
Ja.
Friends is leuk. Maar het is ook heel de tijd de grap op de grap op de grap op de grap of zo. Daar moet je voor uitkijken, denk ik.
Benny, heb jij iets om bij te lassen?
Het is moeilijk om te zeggen waar jouw zin voor humor vandaan komt en te definiëren. Mijn pa heeft een groot invloed op mijn leven gehad. Maar mijn pa is lief voor grapjes vertellen. En ek kon het nooit kry om grapjes te vertel. Ek kan nie grapjes vertel nie. Ek kan grapjes maak, voel ek. Dis is 'n aparte ding. As jy vat die goeders wat rondom jou gebeur en jy interpreteer dit nou of so. Hy het 'n groot invloed gehad en mens is 4 kinders. So jy probeer heeltyd snaaks wees, want anders kry jy nie aandag nie. Ek het van dat ek enigstens bietjie iets kon kyk, het in die internet het my brein gebreek, want toe maak ek dit oop vir soos van enige komedie reg oor die wêreld en toe het ek 'n absurde fan geword van John Cleese en Monty Python en daai tipe sketskomedie en soos ons gespreek het Britse komedie, daai tipe baie verskriklike droë tipe komedie wat net regtig my snaaks was. En ek soos ons gesê het, en dis nie lelik nie, maar mense het naderhand is daar nie in televisie gewys goeders gewees wat jou regtig laat lag het hierdie kant nie, en dan het mens maar 'n bietjie begin soek en ek dink daar was 'n groot mate van die tipe goeders waar mens grap. Ek dink vir my persoonlik hou ek maar meer van grappies noord van die belt en maar net daai tipe, want ek voel mens daar's 'n lyn van grappe wat is, dit is maklike grappe om te gaan en daai goeders te sê, want dit voel niemand wil daar praat nie, so ek mens daar grappies maak en ek dink dit is daar so 'n mate van wat nice is, maar ek voel dit kan ook beter vinnig en goedkoop grappe wees waar die skoon tipe komedie om dit in te gaan en regtig te gaan soek na wat dit is. Dit is my lekker om daai te probeer doen.
Okay. Ja. Dan wil ek by julle hoor of julle dink dit is moontlik om 'n aanvoeling vir komedie te kweek en te ontwikkel. Of moet dit absoluut natuurlik in iemand lê? En dan is daar hulpmiddels, boeke, enige so iets wat julle tegekom het wat julle daarmee gehelp het, of was dit bloot die oefen van 'n spier? Doen dit en doen dit en doen dit tot jy beter raak daarmee.
Ek weet nie of humor sin gekweek kan word nie, maar ek dink om te lag kan wel in iemand se huis, familielewe gekweek word.
Ja.
Vir my was dit so, hoewel ons gesin selfs ernstige goed het ons altyd oor gespot. En dan as daar iemand van buite af aankom, soos 'n kind wat kom kuier, dan sou hulle gedink dat ons is eintlik besig om mekaar uit mekaar uit te skeer. Maar ons is besig om te jokes te maak.
Ja.
En dan die go-to reaksie op selfs ernstige goeders was altyd lag. En ek dink daaruit kan elke persoon dan maar so op sy eie customized emotion opbou. Ja. Maar ek weet dit is nogal moeilik om ek dink 'n crash course in wat jy moet snaaks vind, want om te lag is tog 'n onwillekeurige reaksie.
Ja.
Nes om te skrik is. So ek dink jy kan dit in iemand inboor nie.
Ek, en dis interessant soos ek dink daar's 'n mate van jy moet komedie hê in jou en jy moet bietjie 'n timing ding hê in jou. Maar die om oor te vat na skryf toe is jy kan soos 3/4 van die tyd voel ek in elk geval nie mense is die snaakste persoon in die kamer nie. Mm-hmm. Maar jy het baie werk gaan doen en gaan leer en gaan lees oor soos fisiese struktuur en hoe dit werk, want ek dink daar's baie goeie op buite wat byvoorbeeld snaaks is, maar jy voel nie naderhand 'n gevoel wanneer jy die show kyk aan die einde van die show nie, want byvoorbeeld daar kort is 'n mate van struktuur en so voort. Mm. So mens het baie mense wat verskriklik snaaks is, maar ek dink nie noodwendig hulle almal skryf noodwendig kan noodwendig goed skryf nie, want daar is regtig baie ons skryf nou in die derde seisoen van Hotel en al ons is nou 4 skrywers en al 4 van ons het nou ons eerste draft weer ingegee en ek dink ons al vier het mekaar ge-WhatsApp en gesê hoe is hierdie so ongelooflik moeilik nog steeds. Dit is regtig ja. Dit is nog steeds dis regtig moeilik en dit was baie struktuur aan aan dit, maar daar is baie om van te leer. Die om 'n sin vir komedie te hê is inherent dink ek en baie mense het dit, maar daar is ons baie wat jy kan gaan oplees en opleer oor struktuur ja. En die manier hoe jy duisend manier hoe jy grappie kan afspin.
Hoe voel jy daaroor? Het jy al opgelees daaroor of eerder net gelees?
Weet jy, ek hou normaalweg van komedie.
Ja.
Maar baie donker komedie. Ek weet donker humor is my baie, ek het al agtergekom dat ek spontaan kan lag vir goed waar ander mense stil ja. Bly op dink. Ja. Dit is hoegenaamd nie snaaks nie. So dis vir my altyd 'n moeilike een daai. En omdat humor so 'n subjektiewe ding is, is dit verskriklik moeilik omdat jy nie weet jy lag vir iets wat ander ouens nie vreemd vind nie, maar jy's die skrywer nou van hierdie boek. So dit maak dit baie moeilik. Dit bring daai vertwyfeling. Ek weet nie of jy al op sulke land het daai absolute vertwyfeling by jou. Is dit nou regtig snaaks? Jy weet jy bevraagteken jou heeltyd. In 'n ander geval het ek weet ek het nou maar geskryf soos ek gedink het. Dit is snaaks elke oggend gedink, elke aand wanneer ek weer skryf gedink. Dit is nie snaaks hierdie goed nie. Maar in elk geval dan glo jy maar in jouself en jy gaan aan. Al wat ek gebruik het is ek het ou omdat ek Hans se ou wêreldse taal wou gee. Het ek ou spreekwoorde boeke in die hande gekry in die 1960s en so meer en daarop uitdrukkings afgekom wat hoegenaamd nie meer gebruik word in die Afrikaanse taal nie, wat ek ingeweef het in sy taal wat my baie gehelp het. Dis my enigste navorsing kan ek maar sê wat ek gedoen het.
Dit werk baie goed. Dit is een van die soort van pittigste dele van die boek is definitief die manier hoe Hans praat en mens lag hardop daarvoor. En wat ek dink wat interessant is daarvan is dit is nie tegnies humor, dis eintlik maar net 'n spreektaal wat uitgestap het, maar in die konteks is dit verskriklik snaaks om dit te lees. Ernest,
ek dink vir my is natuurlik op gebied van taal timing viel net ook. Ik heb van, jij noemde net ook John Cleese, bijvoorbeeld Fawlty Towers. Dat was misschien de eerste comedy die ik ooit heb gezien in mijn leven. En ik was meteen verkocht. En wat ik ontdekte, dat er zit Manuel, die in Fawlty Towers, de Spaanse butler. En zit in een van die afleveringen, wordt hij geslagen met een pan door John Cleese, Mr. Fawlty. Eigenlijk als je dat isoleert, iemand gaat met een pan, slaat iemand op zijn hoofd van waarom zou fysiek geweld grappig zijn? Maar omdat het zo absurd is en ik denk van de enige voor mij echte humor, bijvoorbeeld donkere humor vind ik mooi, maar het moet grenzen naar dat absurde. Het moet moet niet customized, het mag niet, het is niet zoals mijn kinderen die lezen de Donald Duck en die vertellen dan, denk het is helemaal niet grappig. Maar ik snap dat dit is jullie gevoel voor humor. Maar dus humor heeft enorm veel gradaties. En volgens mij op de Olympus van de humor, daar wordt gewoon geslagen en geschoten en verkracht. Ja. En je moet er gewoon om lachen. En dat is, dat volgens mij is dat ook met Mama Tandoori. De dialogen tussen mijn, mijn moeder en mijn vader, dat mijn vader zegt van tegen iemand die haar kent dat er iets heel pijnlijks is gebeurd, dat mijn vader zegt, bedenk goed, je bent niet met haar getrouwd, dus er is niks aan de hand. Maar dat wil zeggen dat hij wel met haar getrouwd is. Dus, maar door dat voor je eigen vrouw uit te spreken, tenminste in een boekvorm, dan ga je, het is niets ontziend of zo. En dat vind ik mooi van humor, dat je dat kan teweegbrengen. Maar dat is altijd, ja, het is moeilijk om, je balanceert wel op dat randje. Maar volgens mij dat evenwicht, dat moeilijke evenwicht te zoeken, is volgens mij de kracht van humor. En ik weet niet of jullie ook de Office kennen van... Als je dat... Ik heb in Italië gewoond en ik heb dat aan Italianen laten zien. Die begrepen het totaal niet.
Ja.
Omdat daar Fawlty Towers en Monty Python... In Italië is dat helemaal niet uitgezonden. Dus dan, als je dan in één keer de Office laat zien... Dan mis je de opvoeding van... Die denken echt, wat is dit? En van de Office van David Brent...
Ja.
Ja, dat is de humor die pijnlijk is, van de stiltes. En dat wordt zo ver gevoerd. Ik vind dat heel knap. Hij heeft het eigenlijk opnieuw uitgevoerd. Ja. Een humor uitgevonden. Dat is geweldig.
Ja.
Ik besef me net wat je noemt van wat mensen snaaks vinden. Zeg nou maar iemand wat fysische geweld kreeg met die pan. Dat, ik weet nog niet hoe oud jij is, maar in ons leeftijd het min of meer die westerse wereld, ze uitkijk op komedie, gegaan van een plek waar al veel gezegd wordt waarom te lachen met een canned laughter, wat ingepompt wordt letterlijk en mensen forceren om te lachen nadat het weggeval met iets als de Office werd het weggevat en een klomp aan een, dat was een string reeks waar het recht gekregen. Maar wat je schielijk gegaan het, ik vind die snaaks en die ou langs je vindt weer iets anders snaaks. Ja. Maar en, want ik heb al een paar keer, ik wonder hoe dat is met de schrijver, want jij is niet daar wanneer iemand leest en chuckle nie. Ik heb gisteren in die vliegtuig langs Benny gezet en hij het toen mijn tekst gelees. En ik had iets gekeken of hij lacht. Maar hij is, en als hij niet lacht, dan zeg ik, hoekom lach je niet? Dat is het beste. Maar, ja, ik heb al bij die silverskerms staan.
Ons op praat.
Als je in een gehoor zit en je kijkt...
Hij was in slaap gevallen.
Ja. Als je samen met een gehoor jou ding kijkt en hulle lacht niet voor die goed dat jij gedinkt hebt, dan zie je ze. En dan lachen hulle voor iets helemaal anders. Die pannen, wat ik al. Dan besef je hoe ontwijkend is humor eindelijk. Ja.
Het is ook heel mooi om, in Nederland doe ik veel lezingen. En soms ook veel op scholen, maar soms sta je dan voor te jonge kinderen. Omdat die docenten die willen heel graag dat ze meer gaan lezen. En omdat ik wat grappiger ben, is dat makkelijker voor hen. Maar het gevoel voor humor is nog niet ontwikkeld. Dus dan sta je te lezen en dan blijft het gewoon enorm stil. Maar dat is ook een soort oefening. Ik vind dat dan bijna grappig. Ja. Dan denk ik echt, oké, er komt maar niks terug. De kinderen denken, wat is er aan de hand? En jij denkt, en dan heb je na afloop die leraar die je gaat geruststellen en troosten. Het wordt eigenlijk alleen maar pijnlijker.
Rudy, ik wil specifiek bij jou weer... Wat, jy het een hele reeks spanningsverhale geskryf en toe nou gaan sit en met Hans gewerk vir 'n tyd. En is dit iets anders om 'n boek te gaan skryf wat nie so seer op 'n plotpunt draai of het jy die humor moeiliker gevind, makliker, was die proses anders?
Ek kan vir jou onomwonde sê, is makliker om mense bang te skryf as om mense te laat lag. Okay. Dit is 'n feit. Ek het dit agtergekom, jy weet, dit is baie moeiliker. En jy weet, jy werk moet misdaadfiksie mee, moet die werklikheid werk in die sin dat ouens nie probeer snaaks wees nie. Moet jy nou eintlik, jy weet, absurde en, ek het aan Hans absurde en oordrewe struikelblokke gegee, wat hy dan nou op ewe absurde maniere oplos. Jy weet, dit is altyd moeilik en wat help is dat 'n ou met 'n boek waar jy oor ouer mense skryf, jy weet, jy situasies waar 'n ouer mens, wat het baie snaaks is, ouer mense daarby betrokke is, sou glad nie snaaks gewees het as jonger mense daarby betrokke is. So jy gebruik daai liggaamlike belemmeringe van hulle bietjie om dan nou, weet, iets snaaks te skep uit die situasie uit. Maar dit was bitter moeilik. En soos ek aan die begin gesê, daai vertwyfeling. Toe ek my finale proewe lees, toe is daar absoluut geen sin in daai boek wat vir my snaaks is. en 'n klaaglike mislukking het so voor my oor my opgedoem. So dis baie moeilik, jy weet, 'n ou betwyfel jouself.
Het jy bevind vir my die groot les was, skus dat ek nou inchip
asseblief,
maar ek het vir 'n baie lang tyd met my skrywer dan dink ek om amusing, om amusant te wees, pittig is komedie. Maar dit om iemand te laat lag is nie om iemand te amuse nie. Dis a, dis eintlik 'n reuse verlei tussen die twee. En jy kan as jy iets skryf dan gaan jy, oh, dis amusing. Ja. Dis om snaaks as ou mense of iemand die nie.
Ja, ja.
En dan as maar dan vir enigiemand anders is dit net o, oh, nee, dis net niks nie. Want dis so, Jesus, daar's regtig 'n groot
dis die uitdaging.
Ja, gaping tussen die twee.
Ernest, so in jou boek haal jy, ek kan nie presies onthou wat die skrywer is wat hierdie gesê het nie. In Suid-Afrika ken ons hierdie aanhaling via Antjie Krog. Sy sê dit gereeld dat wanneer 'n skrywer gebore word, sterf 'n familie.
Nog 'n keer hoor, ek het nie begrepen.
Wanneer 'n skrywer gebore word, sterf 'n familie.
Ah, ja, 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 ja.
En jy sê dit op 'n punt in jou boek en ek het gewonder, waar vind jy die lyn, hoe ver... Die eerste vraag is eintlik tot op watter mate dik jy aan om jou verhaal wat eintlik nogal pynlik is humoristies te maak en dan waar trek jy die lyn by hoe ver jy jou familie byna kan uitlewer aan die publiek en hulle storie is daar 'n punt waar jy gaan nee Ernest hierdie kan ek regtig nie neerskryf nie
nee Ik wil mezelf nooit censuur opleggen op enige vorm van... hier mag ik, kijk, het is een autobiografisch boek, een memoire. En er zijn natuurlijk twee mogelijkheden. Of je schrijft het helemaal aan het einde van je leven. Dan kijk je terug op dat leven dat je hebt gehad. En het voordeel daarvan is dat alle betrokkenen of de meeste betrokkenen zijn dood. Dus je hoeft je niet schuldig. Ja. Of je schrijft het en je riskeert dat je de bom onder de familie legt. En je niemand meer spreekt, niet meer voor kerst wordt uitgenodigd. En fatwas worden uitgesproken en zo verder. Maar alles is mooi. Ja, de vuilniszakken verbrand. Nee, ik probeer juist door... Ik maak het alleen maar erger. Van, een van de commentaren van mijn moeder was ook over het boek. Het gaat het middendeel van het boek gaat over mijn oudste broer, Ashiwat. Hij is verstandelijk gehandicapt. Dus kan niet lezen, kan niet rekenen, kan niet fietsen ook. Omdat de oriëntatie... En mijn moeder, voor mijn moeder was dat heel moeilijk. Zij is een Indiase vrouw, een allochtone vrouw. En de eerste zoon is altijd het belangrijkste. Ik ben de derde, ik ben wat minder belangrijk. En voor haar was altijd heel erg belangrijk dat hij gezond zou worden. Zij heeft er altijd in geloofd. En zij is als hindoeïstische vrouw, zij bidt ook elke dag. En dan ook voor zijn gezondheid. En dat was bij mijn moeder zo sterk dat ze ook naar... In Nederland is ze naar Jomanda gegaan. Dat was een soort medium dat water inzegende zo. En dan als je dat dronk, dan was je van je blindheid genezen. Maar als je daarin gelooft... En ik heb in mijn boek... Gaat mijn moeder ook naar Jomanda. Ik ben er nooit mee geweest. Maar ik laat haar ook naar Lourdes gaan. Met mijn broer. En daar laat ik verschillende bizarre situaties ontstaan. Wordt alleen maar pijnlijker, erger. En mijn moeder zei van... Ik ben nooit naar Lourdes gegaan. Toen zei ik, nee, maar... Dit is wel zoals het had kunnen zijn, zoals het had kunnen gebeuren. En toen, daar moest ze wel om lachen, omdat ze dan wel weer begreep hoe ik werkte. Hoe je de dingen kunt opzoeken. En in Lourdes is nog net geen massaslachting tussen mijn moeder en de katholieken. En mijn broer Ashiwat, die gedragsgestoord is ook. En die in dat bad wordt gedouwd en daaruit wordt gehaald door een non. En die alle kleren eraf trekt en weet ik veel wat. Maar je mag ook humor naar een bepaalde climax opvoeren. Dus bij mij is juist, ik denk als je jezelf geen grenzen oplegt. Dat je het laat ontsporen. Dat is mijn gevoel voor humor. Maar dat heeft als risico dat je voorbij de humor gaat eigenlijk. Ja. Maar ja, ik kan daar zelf heel erg van genieten. Maar ik weet dat andere mensen... Mama Tandoori is onlangs in de UK, in Engeland verschenen. En als je naar Amazon gaat van de Engelse markt... Dus daar een 3-sterren of 2-sterren recensie... This is not humor, this is sick. Heeft iemand, ja. This woman is sick. Dus dan denk je, oké, ja, zo kun je het ook lezen als je niet meegaat.
Ja.
Of zo.
Ja. Van, Benny, wat interessant is van komedie skryf vir 'n draaiboek is dat dit nie daar ophou nie. Jy skryf nie en is snaaks nie. Dit moet oorgegee word aan iemand wat dit moet uitvoer. En ek wonder of jy iets oor daai dinamika kan sê of daar soms oomblikke is wanneer jy teleurgesteld voel want iets werk op papier en dan werk dit nie op die vloer en voor die kamera nie. Net dalk iets daaroor.
So dis baie interessant. Waar 'n boek wanneer jy hom skryf dink ek is dit oorgelaat aan die leser om dit te interpreteer en dit snaaks te hê, maar met komedie in terme van wanneer jy vir film is daar 3 fases wat alles moet goed gaan vir dit om snaaks te wees. Dus jy die teksfase moet dit snaaks wees op papier of net werk op papier, dan moet dit reg geïnterpreteer word deur die regisseur en die akteurs en dit moet snaaks wees dan. Maar dan, een van die belangrikste goeders wat verlore raak, is die edit in die einde, is om een editor, wat sê, redigeerder te kry, wat ook goeie timing het.
Ja.
Maar ek ding is altyd, ek wil hê, een redigeerder moet my een grapje vertel, en as sy timing uit is, dan kan hy nie edit nie, want dit is verskriklik belangrik, en dit gaan ook verlore. Maar, baie keer is jy so opgewonde vir een grapje op teks, en dan doen jy dit op die dag op stel, en dan is dit net nie so snaaks nie. Dan is dit soos jy verstaan nie, alles werk hier so, dit is, en dan doen hulle dit, en jy sien dit op TV, en dan is dit soos, daar het glad nie gewerk nie, of een ding wat glad nie vir jou so snaaks is op bladsy nie, en dan gee skalk per se, en dan net 'n snaakse kyk, en jy lê. So dit is baie interessant, en wat baie lekker is van ons proses, is dat ons is verskriklik oop van teks, na skiet toe, om regtig pret te gaan hê en die skrywers en die regisseur 'n kans te gee om eintlik ook maar weer te skryf terwyl jy dit skiet.
So,
ons almal vertel die storie saam. Hierdie is die blueprint en dan van daar af gaan ons en dit is amper half 'n mooi oop deur en ons omring onsself regtig met mense wat beter is as ons in 'n groot mate om almal te help om het goed en snaaks te maak. So, dit is 'n spanspoort.
Wat vir my snaaks is daarvan is dat jy sê nou van die 3 fases, die skryf en die opvoer en dan die redigering, maar dit werk net een kant toe. Jy kan nie van 'n slegte teks af een goeie bittermin. Jy kan miskien met 'n pox een goeie performance uit skalkie uitkry.
En weer is ook goed.
Maar jy sal het nie van die ander kant af kan red nie. Jy kan het net, so as die teks sleg is, dan bou jy sonder fondasie.
Ja.
Dan gaan jy kan dit basis van die begin af sien, dit gaan nie snaaks wees nie.
Beer, ek wil die volgende vraag vir jou vra, eintlik, ons praat nou nie vandag spesifiek oor Beerdwag nie, maar dit was vir my 'n interessante fenomeen, want Beerdwag was volgens my een van die snaakste goed wat ek gesien het, en die gehoor, meeste van die hoofstroom gehoor het dit nie verstaan nie, hulle het werklik nie verstaan wat gebeur met hulle nie. En ek wil iets weet oor eerstens die tydsgees, dink jy 'n mens kan net op die verkeerde tyd met die verkeerde komedie na die verkeerde gehoor toe kom?
Ja.
En dink jy daar's 'n manier om gehore te ontwikkel, om saam met ons te groei na nuwe komedie en nuwe maniere van dinge doen?
Ek dink absoluut so. Ek dink dit was belangrik om die eerste, ek het nou net genoem die dramedy, ons het daar vir die eerste keer op Kyknet wat ons Afrikaanse televisiekanaal is. Is 'n reeks te maak vir jonger mense, wat nou meer ons generasie was. So het geen laughtrack en dramedy, so dit val die hele tyd van komedie na ongelooflike tragedie toe, en mense gaan dood en is droog. En is ook, dit was ook 'n binge type show, wat dit het nie cliffhangers die hele tyd in goed deed, stroom self oor jou, bietjie stiller van die show. So ek dink dit is belangrik geweest om die poging aan te wend, en ek kan maar net hoop dat van dit af was daar 'n groot genoeg groep mense wat gegaan het, dat het alright was dat hulle vir ander mense toe nou weer kansen kon gee. Maar ek dink, as die ding met in ons land met televisie bijvoorbeeld, is as jy, dit is so beperkte platform in termen, dat as jy ander met iets, hulle kyk, ons gehoor, kyk Afrikaans, is 'n baie loyale kultuur. So jy kan wegneem etes en hulle keel afforceer, of jy kan kwaliteit probeer en hulle keel afforceer, hulle gaan aanhou kyk. So ek dink op daai manier kan jy definitief gehoor kultiveer of kweek wat ook al jy wil doen, en dan kan ons nou maar net hoop dat ons dit in die regte rigting kan stuur. Nie dat ek nou sê ons rigting is reg nie, maar ek bedoel maar net.
Maar dit is baie interessant, soos self met Hotel is, toe ons dit begin doen het, om kyk net sy Facebook bladsy op te hou, is fantasties.
Ja, daar sien maar.
Dit is verskriklik lekker. Die baie van die tannies is, ek verstaan hierdie nie, hoe is hierdie snaaks, die snert, is bog.
Die slegste ding wat al ooit met Afrikaans gebeur het.
Ja, maar dan is die jong mense weer baie van het gehou, en dan stelselmatig, dan kom die kinders by die huis, en hulle allemaal kyk dit op SketchUp, en dan sit die ouers nou maar saam, en ek geloof vast, dit is omdat jy lief raak vir karakters, en jy raak gewoond aan dit, dat jy nader aan by seisoen 2, die mense begin anders daarna kyk, ouer mense geniet het so bykie meer, want ek dink dit is maar net soos, dit is iets om aan gewoond te raak, en sodra jy gewoond aan dit is, dan is dit echt, dis normale mense wat echt op een situasie reageer, maar op een interessante manier. Absurd echt, ja.
So, controversieel is die verkeerde woord, maar ek wil absoluut net vinnig praat oor poepgrappe, en die rede is dat in Haansteekie Rubicon oor is daar een massieve poepgrap, en dis eindelijk die hele plot twist rondom die poep. Toe ek het gelees het, toe denk ek, ek weet van my vriende wat nou vreselijk sal gaan, soos dit, jy kan nie dit doen nie, jy kan nie so een poepgrap so belangrijk maak, of enigszins een poepgrap maak nie. So ek wil net gauw hoor waar staan allemaal in terme van miskien skatologie en een poepgrap op sy tyd en plek.
Ek denk, een poepgrap het sy plek en sy tyd, jy weet, in Haans het ek die woord poep verder gevat, dier het as een afkorting vir die Haanse beweging te gebruik. Die poepbeweging het toe nou, en met sy slag spreek die binde van verandering, en ons gebeur, jy weet, kon hy ook lekker met die poepbeweging speel. En dit het lekker gewerk vir my. Ek het baie lang gedink om daai poep afkorting te kry.
Ek kan dink,
nou, wat sal nou sinvol wees, jy weet, om die ding daarom nou redelik geloofwaardig te hou. Maar in daai opsig het het vir my gewerk. Wie en toe ek die boek begin skryf het, was poep die laaste ding wat in my kop opkom. En nu het ek nie gedink aan nie. Maar dit het net natuurlijk gebeur toe nou dat dit toe nou gewerk het, hoop ek.
Dit het maar net gekom soos een poep.
Maar dit is alles hoe jy, ek dink dit is hoe een poepgrap kan verskriklik snaaks wees, as hy reg kan gebruik word. Soos as mense, want dit is iets wat gebeur en is snaaks as iemand het doen, maar dit gaan als hoe mense daar reageer, en ek dink dit is belangrijk om nie afhankelijk te wees van net van die grapje te doen. Maar wanneer hy op sy tyd kom, dan moet hy mooi werk. maar dit is, ons het in een van ons episodes was daar ook een grap waar om Dirk loop en hy taal net die hele tijd, elke keer as hy optel, dan is verder oor die intercom en maak hy poepgeluid vir hom, en het is net ongelooflik snaaks omdat hulle reg reageer. Dit is nie, die acteurs is nie bezig om te beheer like op hulle snaaks is nie. Hulle is nie as pris bezig om, kyk, ons is bezig om een poepgrap te vertel nie. Hulle reageer echt op, en dis ook met snaaks.
Wat ek hou, in vandagse tyd waar politisch correcte gebruik van alles baie belangrijk is, en het is belangrijk, is het vir my toch snaaks dat met komedie is, of met humor, is the proof is always in the pudding, want jy kan, hoeveel commentators skryf het vir jou sê, onder die belt is uit, en is die en die, of dis verkeerd, maar as een saal vol mense lag, dan is het snaaks. Dan het jy nou net die humorsnaar getokkel en hy resoneer dier die...
Wie is die hekwachter van snaaks?
Wie is die hekwachter dan? So dit is, en poepgrappe is absoluut in die vir my, in die kategorie van...
Is daar een traditie in Nederland van poepgrap soos hy in Afrikaans is? Want ons is lief vir hom in hier.
Ik heb een literaire avond georganiseerd in Nederland in een heel chic restaurant. Was mij gevraagd door... Een vriend van mij die is kok en die werkt in een Michelinsterren restaurant. Dus heel, heel, heel goed eten en koks zijn altijd heel bezig. En die vroegen mij om iets met literatuur te doen. En toen heb ik de avond lekker eten, vieze verhalen. En dan kregen mensen vier of vijf of zes gangen. Zes gangen en dan zes schrijvers had ik uitgenodigd. En tijdens het eten van dat waanzinnig goed voorbereide eten moest je een heel vies verhaal aanhoren.
Ja.
En er waren schrijvers die heel erg vies, echt gewoon dat het bloed en dat het gewoon, weet ik, dat het net als bij Trainspotting met die scène van de spuiter kun je bijna niet naar kijken. En zo kun je ook op dat gebied kun je schrijven. Maar dan moet je wel van je kokkiers en je kreeft en weet ik veel dooreten. En ik had een verhaal geschreven om terug te komen over het boek. Over mijn, ik ben ooit met mijn vriendin naar Mexico en Guatemala met zo'n rugtas geweest. En ik heb 6 weken niet gepoept. En omdat dat niet lukte. En wat is erger? 6 weken niet poepen of weet ik veel. En dat je ook op een daar zit op zo'n wc zit opgesloten waar dan de drol nog ligt van de Duitse toerist voor jou. En dat je de deur niet meer en dat je flauw valt. Dus dat is wel. En mensen moesten dan eten, maar die kwamen. Dat lukte niet. Was op een gegeven moment. Oh ja, mijn vriendin had pillen dan bij de apotheek. En dat het er wel allemaal uitkwam, maar dat kwam dan eerst in een soort vloeibare vorm dan eruit. En dat was bij het hoofdgerecht dat er vlees met een jus was. En die mensen die spuugden dat uit in dat restaurant. Dus ja, volgens mij moet het wel mogelijk zijn ook om poepgrappen. De massieve. Het lukt allemaal wel. Maar of het buiten die context werkt, weet ik niet. Ik heb het nooit meer voorgelezen, dat verhaal.
Ik wil net vinnig dan eigenlijk op daar noot ook vra. Dit sluit aan by die Amazon reviews uit Brittanje wat miskien die verhaal nie op dieselfde manier lees. Vir my was dit heel snaaks. Ek het dit in Nederlands gelees. En ek kon absoluut die immersion begryp. Maar ek wonder, ons almal kan miskien iets daaroor sê, maar oor humor en vertaling en kultuurverskil. En in jou boek is die humor eintlik binnen in een kultuurverskil. Mm-hmm. Dit is wat die humor kweek. Maar dan, wanneer dit oordra van Nederlands af na ander tale toe, werk dit? En wat is die uitdagings daar betrokken?
Ik weet niet of ik de vraag goed heb begrepen, maar ik denk dat omdat zo'n de recensie die ik in Italië heb gekregen van dat die Indiase moeder is ook de Italiaanse moeder, is ook de Hebreeuwse moeder, is misschien ook de Zuid-Afrikaanse moeder. Van, er is een bepaald type moeder dat zich overal in wil mengen en dat haar kinderen weinig ruimte en bepaalde verlangens. Dus ik zeg niet dat iedereen zo'n draconische moeder heeft, maar dat type moeder kent elke cultuur wel. Dus dat heeft een bepaalde universaliteit. Maar je bent wel afhankelijk van een vertaler die dat aanvoelt. Ik heb van een Israëlische schrijver, Meir Shalev, die ik geweldig vind. En daar zit heel veel humor in. Het is niet alleen maar humor. Het is veel meer literatuur met alle zinnen geschreven. Dus je proeft het, je ruikt het, je voelt het. En ik heb dat boek, ik heb dat in Nederlandse vertaling gelezen. Ruben Verhasselt is de vertaler. Ja. En ik ben er helemaal gek van Meir Shalev, die schrijft. En ik heb mijn vriendin, die leest dan in Duits, dat is haar moedertaal, heb dat geschreven. En daar zat ik ook, lag ik in bed en ik las een boek en zij las de vertaling van Meir Shalev in Duits. En ik zat ook de hele tijd van, waarom lacht ze niet? En toen ik dacht, nou ja, er zijn er 2 dingen. Of ik maak de verkering uit. Van als jij niet lacht om mij, dan hebben wij geen toekomst samen. Dat kan toch niet als ik iets grappig vind en jij niet. Zo streng moet je zijn in het leven. Maar toen ben ik zelf dat boek gaan lezen. En die vertaling was gewoon niet goed. Gewoon de humor was er vakkundig uitgesloopt, kon je wel zeggen. Ja. Daar was ik wel heel erg van geschrokken en ik ben heel erg blij. Kijk, ik kan dan een paar vertalingen kan ik lezen. Duits kan ik lezen, Italiaans kan ik redelijk lezen, Engels kan ik lezen, maar Chinees weer niet. En Kroatisch en andere talen. Maar de Duitse vertalen, niet bij Mama Tandoori, want dat moet nog verschijnen. Maar De IJsmakers is een ander boek dat ik heb geschreven. Zit ook veel humor in de dialoog. En die had het nog beter gemaakt. Dat ik het laagste dacht, verdorie, dat die bepaalde klemtonen net. Dus die had een bepaalde vrijheid genomen in de dialoog. En dan dacht ik van, wauw. Die heeft het echt goed aangevoeld. En bij die stem van het origineel. Maar dan toch wel naar zijn eigen taal weer kunnen vertalen. Daar was ik heel blij mee. Want dat is wel een risico natuurlijk. Dat je in een vertaling, dat je dingen kwijtraakt. En ik was heel erg geschrokken van de Duitse vertaling van Meir Shalev toen.
Jy het ons film vertaal. Ons het 'n filmpel was goed dat ons onlangs vrygestel is. wat van vandaag af op box office is. Gebruik jy dit? Maar ek weet jy lei nou die vraag ding en wat ook al, maar hoe is dit vir jou wanneer jy dit vertaal? Want dit is ons het redelik ons mense wat wat was goed geniet het, maar hulle verstaan nie 'n woord Afrikaans nie en dit het baie 100% te doen met die soos vertaling en die subtitels. Wat is jou proses met dit?
Ek met 'n film wil ek baie graag terugvoer en samenwerking hê van die regisseur en die skrywer, want ek voel dat 'n grappie moet idiomaties vertaal word. So dit gaan nie dieselfde grap in Engels wees nie. En regisseurs is soms bang om aan die skrywer se teks te vrootel en dan is hulle nie, hulle is te bang om met die snaakser Engelse en dan word die grap letterlik vertaal en dit val plat in Engels. So dis 'n moeilike proses daarin. Dit is my baie groot uitdaging en ek geniet dit baie. Ek het ook al van hotels episodes Engelse subtitles voor moes skryf. En dit is regtig iets wat 'n mens se kop soms breek, maar dan wanneer jy 'n oplossing vind vir iets en dit werk ewe goed in Engels en dit laat jou giggel in Engels, dit is regtig baie bevredigende ding om te doen.
Woordspelings is ongelooflik moeilik om te vertaal, want jy kan dit nie vertaal nie. Ja. In groot mate. Nou moet jy 'n aparte grappie gaan probeer in 'n akteur se mond sit wat glad nie in die teks of in die ding is omtrent nie. Maar dit is interessant, want ek dink...
Moet jy na die kerk?
Ja,
ja.
Dit is interessant, want daar so is grappies wat is taalgebonde, wat is woordspeling en sovoorts, maar dan is daar ook net situasies wat globaal is. Enige ding is, as jy persoon in 'n moeilike omstandighede sit en hoe hy reageer, dit is globaal en ek dink dit is hoekom dit werk as jy...
Ek moet sê, jou skryfwerk spesifiek is nogal moeilik om te vertaal, want daar's baie woordspeling. En dit is ook baie typies Afrikaans. Daar's net sulke veral in vel was goed, was die humor werklik. Dit was verskriklik Afrikaans. En om 'n ekwivalent daarvoor te vind, was baie moeilik. En ja, ek dink nie, dit was ooral ewe suksesvol nie. Maar mens probeer, jy bring jou...
Ek dink Afrikaans is een van die moeilikste goed om in Engels te vertaal.
Ja.
Jy weet, dit werk net...
Dit is heel specifiek.
En daar is sekere uitdrukkings wat eie aan Afrikaans is, wat jy nie regtig kan vertaal nie. En in my boek sou dit baie moeilik gaan met al die ou wêreldse uitdrukkings, wat daar nie eintlik Engels bestaan nie. En ek kan sê dat koek nie dieselfde in die geval nie dieselfde plofkrag sou gehad het as in Engels.
Ek wil hoor, daar's nog so 4 minute oor. Is daar enige iemand uit die gehoor wat vra het vir enige van hierdie mense? As julle nie vra het nie, ek het nog minstens 10 vrae, maar ek wil graag vir julle kans gee om dinge by hulle uit te vind indien julle sou wou. Daar's 'n vraag. Almarie gaan net vir die mikrofoon bring.
Ek wil net hoor wanneer kom Hans wat deelneem aan Kudessa uit? Ek hoop julle kan die Afrikaanse sin vir humor daarin verstaan. Maar dan wil ek net 'n opmerking maak dat my skoonpa, hy word hierdie jaar 87 of 88, deesdae lees hy glad nie meer. En ek het op snaakse manier op Hansteekie Rudikom oor afgekom. En terwyl ek in die boekwinkel staan, toe kom die gedagte by my op, ek moet sommer 3 koop. Een vir myself, een vir my skoonma en een vir my skoonpa. En ek het die boek gelees en ek het dit geweldig vol humor, ek het dit geweldig baie geniet. Toe gee ek nou al 2 boeke nou van een van my skoonpa en een van my skoonma, my skoonpa die boek net een kant neergesit en hom gefokus op die televisie. Ek is nie seker of hy na die hotel reeks gekyk het nie. Maar toe het my skoonma gegaan en 1 of 2 staaltjies uit die boek voorgelees van my skoonpa en julle sal my nie glo nie. Na my skoonma omtrent 2 bladsye gelees het, het hy begin en hy die hele boek deurgelees van Hans steek die Rubikom oor. So baie dankie, ek dink het sukses gemaak daarin.
Baie dankie.
Ma, Ek wil ook vinnig vertel dat my ouma het oor Desember by ons gekuier nadat ek die boek vir haar gebring, nadat ek dit gelees het en net gedink, sy sal dit baie geniet. Sy was nogal op 'n lae plek en nie, sy wou net op haar bed lê en nie eintlik met ons. En ek het die boek vir haar gevat en sy het, ja, sy is nie rarig lus vir lees. Toe kom sy so 2 ure later uit die kamer uit, het sy die hele boek deurgelees in een lê. En toe was sy dadelik, ek moet vir haar nog boeke bring. So,
dit lekker om sulke terugvoer te kry.
Ja, en dit is 'n lekker boek om te lees. En dan wil ek ook net vinnig vir almal sê, Mama Tandoori is werklik waar 'n boek wat jy moet probeer lees. Ja, dit is beskikbaar, jy kan dit maklik koop vir Kindle of so. En ek dink daar's 'n redelike moontlikheid dat Protea Boeke dit sal hê.
Ek heb er 'n paar by me.
En skrywer het 'n paar hier. In die boekwinkel te koop, werklik.
Okay,
lees dit asseblief, dit is regtig 'n heerlike boek. Daar was nog 'n vraag aan daai kant, Divan. Almarie, sal jy vir Divan? Skies.
Daar's nie 'n nas in die land wat meer hou van 'n drama as Suid-Afrikaners, of meer Afrikaners. Ek wil weet, is daar verbintenis tussen Happy Nations, gelukkige nasies, en hulle appreciation vir humor. So, hou ons, weet, en dis waarmee ek denk, waarmee julle sukkel is, hoekom 37 is daar nie een komedie op nie, en hoekom is ons so gek vir 'n drama? So, is dit omdat ons so ongelukkig is, of wat is die verbintenis?
Ek denk definitief volk wat nie lag, en tweedens nie kan lag vir homself nie, is in die moeilikheid. Ek denk ons is ongelukkig as 'n kultuur, nie dat ons homogeen is nie, maar baie keer in daai territorie waar ons nie vir onsself kan lag nie, want ons vat alles baie persoonlik op, want ons voel permanent onder beleg. Maar ek denk dit is hoekom ons meer moet belê in komedie altyd, en probeer om daai humor golf deur te laat spoel. Iemand soos die Spanjaarde, en, of sê nou maar die Latin Americans, kan het 'n ingebore sin van lag, eerstens vir alles en dan vir hulle self, wat ek bewonder dit nogal.
Ja. Nee, ek wil nie antwoord nie. Maar, ja, nee, ek weet, ons het 'n verskriklike sin vir humor, Suid-Afrikaners. En mense is Afrikaners is verskriklik lief vir lag, maar dit is interessant hoe die reaksie op komedie, ek verstaan dit ook nie, en het is asof, dit is baie spesifiek oor waarvoor hulle wil lag. Dit is interessant.
Ek het wel eendag 'n aktrise hoor sê dat Afrikaners sal lekker lag as goed vir hulle belaglik is, maar sodra dit 'n spieël ophou en dit lyk te naby aan die waarheid, dan raak hulle geweldig ongemaklik en dan wil hulle nie meer lag nie. Daai gepiep van my foon was my timer wat sê die tyd is verby. Baie baie dankie vir almal wat kom luister het, en ek hoop ons sien julle by nog boekgesprekke.
Dankie.
Baie dankie.